Dat heeft Matt Redman geschreven in een tijd dat hij een jeugdkerk leidde in Londen. En steeds meer werd de kerk een soort entertainment gebeuren. De jongelui die kikten op bepaalde worship leaders en andere muzikanten. Dan bleven ze een beetje weg. En toen Matt Redman, dank je, met de Heer mee bezig was, werd hij daarop aangesproken. En toen dacht hij, weet je wat, we gaan eens vragen aan de mensen in de zaal om allemaal met hun rug naar het podium te gaan staan. Zodat ze niet worden afgeleid door wat er op het podium gebeurt, maar alleen maar bezig zijn met de Heer. En hij had, omdat hij dat op zijn hart had gekregen, gezocht om daar een lied over te schrijven. En dat is dit lied geworden. Moet je je voorstellen, we nou met z'n allemaal die kant op kijken. Dat zou Louis ook wel eens leuk vinden, of? Ja. Maar het is wel waar dat als we hele gezalfde, fijne muziek hebben en een geweldige spreker, dan kunnen we wel eens het zicht kwijtraken op de kern van het verhaal. Dan zien we niet op de Heer zelf. Hè? Nog even een grappige anekdote. Er waren drie vrouwen gezellig bij elkaar op de koffie. En die ene vrouw zegt, oh, mijn man die heeft toch zo'n snelle wagen gekocht dit weekend. Een grote Jaguar. En echt, dat ding dat gaat zo naar de 100 in 6-7 seconden. Oh, dat is nog niks, zegt die tweede vrouw. Mijn man die heeft net een nieuwe motorfiets gekocht. Die gaat naar de 100 in 2 seconden. Oh. En de derde vrouw zegt, dat is niks. Ik heb afgelopen weekend iets gekocht voor mijn man en dat brengt hem zo in een seconde aan de 100.
Dat kan niet.
Ja hoor, ik heb een weegschaal gekocht. Daar wil ik het met jullie over hebben. Over meten. Dit is een ouderwetse duimstok. Ik gebruik hem niet graag. Waarom heet zo'n ding eigenlijk een duimstok? Omdat hij altijd je vingers afknelt? Is dat wat er bij jou gebeurd is, Gerard? Ik weet nog goed dat ik op de middelbare school een hele domme fout maakte. Ik moest iets meten bij het vak handvaardigheid. Kennen jullie dat vak? Dan moest je wat in elkaar knutselen. Dat vond ik op zich leuk. Totdat het te theoretisch werd, dan was voor mij de lol eraf. En ik was iets aan het afmeten, maar ik begon niet bij de 0, maar ik begon bij de 1. Want als je telt, dan begin je toch ook bij de 1? Je zegt niet telt tot 10, 0, 1, 2. Nee, dan begin je met de 1, toch? Dus ik begon te meten, maar ik legde hem verkeerd aan. Dus dat eerste centimetertje, dat klopte nooit. En toen God deze wereld schiep, toen begon hij wel bij de 0. Hij begon met niks. En toen verbreidde zich dat. En als je naar dit gebouw kijkt, dit is ooit door bouwbedrijf Glens neergezet. Die zitten nou op de Montplaisir, vlakbij mijn werk. Maar dit was een bouwloods, dus hier lagen vast meer meetmiddelen. En die bouwers die weten wel wat meten is. Ze zeggen in het spreekwoord, meten is weten. En dan maak ik ervan op mijn werk verkeerd, meten is weten. Ja, dat is echt waar. Nou, en nou weten we ook, sommigen van jullie wel, denk ik, dat die eigenwijze Engelsen, die hebben zo hun eigen maten. Die werken met inch en die hebben ander schroefdraad. En die weten het zelfs te presteren om de warme en de koudwaterkraan andersom op de kraan te monteren. Dat is niet leuk als je een toerist bent en je ziet het niet. Maar als je meet en je moet meerdere dingen in een gebouw neerzetten, dan zeggen ze dan moet je een eikpunt nemen. Je moet altijd vanaf hetzelfde punt meten. Want als ik bijvoorbeeld zeg, oké, ik meet vanaf hier en dan zet ik daar een paal en dan ga ik vanaf daar meten en dan zet ik weer een paal, dat kan. Maar als je het nauwkeurig wil doen, dan zeg je, en nou is deze stok niet geschikt, dus dan gaan we over op het tweede geheime wapen. Dit is mijn eikpunt en hier komt dan de eerste paal, maar ik hou het eikpunt daar en ik meet gewoon verder naar de tweede paal. En als je steeds vanuit hetzelfde punt meet, heb je veel minder afwijkingen. Nou is dit even een theoretisch verhaal. Maar het beste meetinstrument dat we hebben gekregen van de Heer Jezus, En als het goed is, hebben jullie allemaal meegenomen, is een woord. Dat is echt een ongelooflijk nauwkeurig meetinstrument. Niet alleen vertelt het ons waar we vandaan komen. Ik begon al over het nulpunt, waar het allemaal begon. Het vertelt ons ook waar we naartoe gaan. Dan denken jullie, oh jee, die gaat het over de eindtijd hebben en allerlei theorieën en zo. Nee, geen theorieën. Ik wil gewoon het woord van God voor zichzelf laten spreken. Amen. Ben jij aan de maat? Als we muziek maken, dan werken we met een maat. Om in het ritme te blijven. En ik voor mijn werk als kwaliteitscontroleur, ik moet me aan een maatstaf houden. Aan een specificatie. En in vriendschappen nemen we elkaar wel eens de maat. Misschien heten we daarom wel maatjes. Ik wil over dat maat nemen of maatstaf, wil ik in 3 punten met jullie aan de hand van Gods woord kijken hoe dit nauwkeurige meetinstrument van God van belang is voor uw en mijn leven. Het eerste is dat God ons aan elkaar gegeven heeft als broeders en zusters hier in de gemeente. En dat we elkaar scherp mogen houden. Maar als je zegt, je mag elkaar de maat nemen, dat klinkt al een stuk minder goed, hè? Mee eens? Wat is nou goed? Mag je elkaar beoordelen? Mag je elkaar wel eens zeggen van, joh, weet je dat wat jij doet eigenlijk helemaal niet klopt? Mag je dat zeggen? Ik denk dat daar helemaal niks mis mee is. Het is alleen de manier waarop. Het is een heel verschil of je iemand veroordeelt of dat je iemand beoordeelt. En dan is het nog de vraag, heb jij recht van spreken? Weet je waar je het over hebt? Ik op mijn werk ben bevoegd om mensen in de fabriek op hun werk te beoordelen. Niet op hun persoon. En ik ben ook niet bevoegd om mijn leidinggevende te beoordelen. Ik ben alleen bevoegd om het werk van mensen in de fabriek te beoordelen. Of wat een leverancier bij ons aanlevert. En dan kan ik zeggen, nou, de schriften, de specificaties, zeggen iets anders dan wat ik zie. En dan heb ik dus recht van spreken. En zo is het met ieder van ons. Wij hebben een richtlijn gehad. En dan moeten we eerst in onze eigen spiegel kijken. Want als je dat niet doet, dan heb je ook geen recht van spreken. Maar dan mag je ook elkaar daarop aanspreken. Laten we eens met elkaar opzoeken. Matteüs 7. Vanaf het eerste vers van Matteüs hoofdstuk 7. Oordeel niet, omdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Zo, dat zal zeer doen. Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal en zie, er is een balk in uw eigen oog. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Ik heb vroeger altijd gedacht, wat doet dat laatste vers daar? Wat heeft dat nou met die balk te maken? Loopt dat zwijn over die balk of zo? Wat is het verband met dat laatste vers? Honden en zwijnen, wat een scheldpartij zeg. Dat kun je toch niet maken? Zo praat je toch niet over mensen? Maar Jezus zelf, die zei tegen die Syrofenicische vrouw, die een zieke dochter had, het is niet goed om het brood, wat voor de kinderen bestemd is, aan de honden te geven. En hij bedoelde mensen die niet deel uitmaakten van het volk van God. Omdat op dat moment was Jezus als mens op aarde volledig gericht op het bedienen het onderwijzen, het genezen, het bevrijden van de mensen van zijn eigen volk Israël. En hij zei, ik heb nog meer kuddes. Maar aan die kuddes kwam hij pas toe nadat hij uit de dood was opgestaan. Door de bediening van Paulus en door de bediening van Petrus werd het evangelie verkondigd buiten Israël, buiten het Joodse volk. En dat heeft nog heel wat overtuigingskracht gekost ook. De discipelen konden zich gewoon niet voorstellen dat het evangelie ook voor iemand anders was dan voor een Jood. En in hun beleving waren heidenen onrein. Nou, honden waren ook onrein. Daarom staat er dat in het nieuwe Jeruzalem, daar zullen honden niet zijn. Die zullen buiten zijn waar het tandengeknars is, geween en duisternis. Nou, ik weet niet of hier mensen zijn die lid zijn van de Partij voor de Dieren. Dit is natuurlijk politiek zeer onverantwoord, hè, om zo over honden te praten. Maar begrijp me niet verkeerd. God heeft geen hekel aan honden, hij heeft ze zelf gemaakt. Het zijn hartstikke lieve dieren. Waar het om gaat is dus niet de hond, maar het gaat om de onreinheid van mensen die niet tot Gods volk behoren, die ongelovig zijn en opstandig tegen God. Zo opstandig dat ze zich gedragen als zo'n zwijn die je omverloopt en dat kostbare wat je hem probeert te geven vertrapt. Hij kan het niet naar waarde schatten. En dat is wat ermee bedoeld wordt. Dus je kunt met goed advies en een goed bedoelde opmerking over die splinter bij die ander ineens een ongelooflijk vinnige reactie krijgen van mensen. Dus wat leert Jezus hier? Je mag je broeders, je zusters, die bekend zijn met het woord van God, erop wijzen. Maar hoe kun je nou de wet voorlezen aan iemand die die wet helemaal niet kent, die helemaal niks met God heeft, die opstandig en boos is misschien wel tegen God? Ga je die de les lezen zoals je dat doet bij je broeder en zuster in de Heer? Dat gaat niet werken. Dat is eigenlijk wat Jezus hier bedoelt. Maar even terug naar onszelf, hier binnen de gemeente. Laten we eens een pittig stukje lezen in Jacobus 4, 1 tot en met 12. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze niet hieruit voort? Uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. Of u bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. Oh, dat kan dus ook. Met het doel het in uw eigen hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Let op, Jacobus, de broer van Jezus, zegt dit tegen gelovigen. Dat is nogal wat. Of denkt u dat de schrift tevergeefs zegt, de geest die in ons woont verlangt die vurig naar afgunst? Nee, Gods geest verlangt helemaal niet vurig naar afgunst. Die verlangt naar eenheid. Die verlangt dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Onderwerp u dus aan God, maar bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars. Zuiver de harten, dubbelhartigen. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heer en hij zal u verhogen. Wij zongen net het lied Create in me a clean heart. Die psalm heeft David geschreven nadat de profeet Nathan hem op de vingers tikte, omdat hij de man van de buurvrouw in de oorlog bewust had laten sneuvelen, zodat hij met haar in bed kon gaan. En die profeet die tikt hem op de vingers. En dan pas komt hij bij zinnen en hij schaamt zich. En hij is verschrikkelijk verdrietig, maar vooral zegt hij, tegen u alleen heb ik gezondigd, zegt hij tegen God. Hij is er zo kapot van. Hij zegt, schep in mij een rein hart en een zuiver geweten. En herstellen mij de vreugde van uw verlossing. Hij moet als het ware weer helemaal terug naar dat eikpunt, naar dat nulpunt. Weer helemaal opnieuw beginnen voor zichzelf. Soms is het goed om ons te verheugen in de Heer en ons te verblijden. En soms is het goed dat we voor zijn aangezicht in huilen uitbarsten en zeggen: Heer, ik heb gezondigd, ik heb er een potje van gemaakt. Ik kan zo niet verder. Mijn maatlat klopt niet meer. Ik sta niet recht voor u. Vers 11. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar speelt u rechtertje. Zal ik het even vrij vertalen. Dat is wel een beetje typisch Nederlands, hè? We hebben overal een mening over. Moet je eens op internet kijken. Lees je een nieuwsartikel en dan de mening van de bezoekers van de website eronder. En de een heeft er nog meer verstand van dan de ander. En ze proberen elkaar allemaal af te toeven en eroverheen te bieden met nog verschrikkelijkere bewoordingen. Ik weet niet of er ook onder jullie mensen zijn die zo graag lekker vinnig reageren op artikelen. Maar hou goed in de gaten. We hebben net gelezen, met de maat waarmee je meet, zul je ook gemeten worden. En je moet je broeders niet oordelen. Er is maar één die rechter is. Wie is dat? Jezus. En wat zei hij? Vader, vergeven, en ze weten niet wat ze doen. Zo'n rechter hebben wij. Daar kunnen wij nog veel van leren. Er is één wetgever, namelijk hij die kan zalig maken en te gronde richten. Het is wel een rechter waar we rekening mee moeten houden. Maar wie bent u die over de ander oordeelt? Pardon. Dat was mijn eerste punt. Het punt, de maat nemen met elkaar, als broeders en zusters onderling. We worden aan elkaar gegeven om elkaar scherp te houden. En dat is een zegen, mensen. Als wij hier in de gemeente open en eerlijk elkaar kunnen aankijken. En we kunnen gewoon alles tegen elkaar zeggen, in de liefde. Galaten 4, vers 16 zegt dat je elkaar mag terechtwijzen in alle zachtmoedigheid, wetend dat je zelf ook kunt struikelen. Dan blijven we een rein lichaam. Dan blijft het lichaam vitaal. Dan komen er geen verstoppingen. Maar die maatstaf van Jezus, de lat die hij voor ons legt, is best hoog. Dat is mijn tweede punt. Jezus' maatstaf. Een van de liederen die we vanochtend zongen zei: Heer, u doorgrond en ken mij, mijn zitten en mijn staan. En ik heb juist die tekst zitten lezen afgelopen week. Wie van jullie heeft een huis met een puntzolder? Met een puntdak. Met zo'n rommelzolder, zeg maar. Ja? En wie van jullie zitten wel eens op internet op Google Earth? Ken je dat? Je krijgt zo'n satellietfoto en dan zoom je in en dan... Hé, dat is mijn huis. Oh, toen had ik nog die andere auto. Ja, ik zie het. Wat is altijd het eerste dat je ziet als je inzoomt op je huis? Het dak. Het is maar goed dat Google Earth niet door je dak heen kan kijken, want het eerste wat ze dan zouden zien is je rommelzolder. Hé? Maar zo is het met God. Hij kijkt van boven neer op de wereld en Gods woord zegt in de psalmen dat een heel volk is in zijn ogen als een stofje aan de weegschaal. Zo klein. Nou ja, dat kun je wel snappen als je Google Earth hebt gezien. En dan kijkt hij naar beneden en het eerste wat hij ziet is onze zolder. En bij de ene is het een keurig zoldertje, dakkapelletje erin, logeerkamertje. En bij de andere is het een rommelzolder. Onze denken. Dat is het eerste wat Jezus ziet als hij naar beneden kijkt. En dan kun je nog zulke leuke kleren aan hebben, maar het eerste waar Jezus naar kijkt is je gedachten. Dan heb je nog geen woord gezegd. En voordat je bidt, weet hij al van verre jouw gedachten. Staat in Psalm 139. God weet alles. We hoeven het niet te lezen, want ik heb veel te veel tekstverwijzingen. Maar je kunt het thuis nalezen als je wilt. Psalm 139, dat is echt Google Earth in de Bijbel. Nou, Ik begon al te zeggen, Jezus legt de lat heel hoog. Zijn maatstaf is erg hoog. Ik zal het nog beroerder zeggen. Beroerd in de zin van, als ik dingen in de Bijbel lees, dan vind ik dat vaak helemaal niet leuk. Ik vind het confronterend, ik vind het soms veel te hoog gegrepen, ver gezocht. Waarom maakt God het ons niet wat makkelijker? Ik weet nog goed dat Jan Bezemer hier een keer sprak en die zei, als ik toch God was geweest, hè? Nou, ik had over dat hele heilsplan geen 6000 jaar gedaan en ik had van die Bijbel niet zo'n dik onbegrijpelijk boek gemaakt. Ik had er gewoon een dun novelletje van gemaakt die iedereen kan kopen. Maar dit grote dikke boek, dat schrikt toch mensen af, zei hij. Ik weet het nog goed. Zijn er boeken in de Bijbel die je liever niet leest? Marie Ruitenberg zei afgelopen maand dat ze eigenlijk een beetje Job meidt. Want dat is helemaal niet zo'n gezellig boek. Maar ze had het nou toch maar gelezen en het was toch wel een zegen. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Van die boeken, als je de Bijbel van kaf tot kaf leest, die zegt, oh, daar heb je dat boek nummerie weer. Dat is dat telefoonboek. Nou, die sla ik even over, hoor. Al die namenlijsten. Oh, daar heb je klaagliederen. Nou, de naam zegt al genoeg, hè? Gauw overslaan. Maar het is toch niet voor niets dat het in Gods woord staat? Heb je jezelf wel eens uitgedaagd om het toch te lezen? Met frisse tegenzin er tegenaan te gaan en te zeggen, nou hier, we zien wel het schip strand, maar ik ga het toch maar proberen. Ik heb helemaal niks met dit boek, maar het is uw woord, dus ik ga het lezen. Heb je dat al eens geprobeerd? Ik kan je uit eigen ervaring zeggen, je zult versteld staan hoe God juist je kan troosten door een neerslachtig boek als klaagliederen. Of Job, je zult versteld staan wat een geestelijke lesje je kunt leren van een boek als Numeri, waarvan je denkt dat er alleen maar namenlijsten in staan. Er was een hindoe en die kwam tot geloof toen die Numeri las. De rest van de Bijbel, dat sprak hem niet aan, maar het feit dat God zoveel van ons houdt dat hij onze namen liet opschrijven, zodat ze generaties later nog gelezen worden, dat sprak hem zo diep aan. Dan zijn we wel heel bijzonder in zijn ogen. En hij kwam zo tot geloof. Ontneem jezelf de zegen niet. Laten we eens Matteüs 5 pakken. De beroemdste preek aller tijden. Het laatste vers van hoofdstuk 5 in Matteüs. Dat is de lat zoals Jezus hem legt. Wees u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemel is, volmaakt is. Nou, ga er maar aan staan. Zo volmaakt zijn wij, denk ik zo ongeveer. Tommy Tenney van God Chasers, die zei het ooit eens zo. God de Vader, in al zijn volmaaktheid, perfecte muziek, geweldige akoestiek in die troonzaal, muzikale engelen met duizenden jaren ervaring, die zingen prachtige muziek. En dan is daar zo'n huisgroep met een gitaartje. En dan zegt hij tegen die engelen, even stil jongens, ik hoor mijn kinderen spelen. Dat is toch apart zeg, dat hij dat gejengel van ons überhaupt wil horen. Maar het is toch geweldig? Straks als Noah wat groter is, dan ga ik waarschijnlijk wel een paar keer zo'n leuke tekening krijgen. Met zo'n zonnetje in het hoekje, een gezichtje erin en zo. Zo heb ik dat vroeger ook getekend. Nou, wie van ons ouders zou zeggen, wat is dat voor een zonnetje? Wat is dat voor een vod? Nou, ga jij maar eens terug en leer jij eens maar eens tekenen. Dat zeg je toch niet tegen je kind? Hè? Nee. En dat zegt God dus ook niet tegen ons. Maar dan staat hier, en daar kun je dus wel eens een probleem mee hebben. Wees u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemel is volmaakt is. Is God een perfectionist? Als God een perfectionist was, waarom gebruikt hij dan ons? Als hij een perfectionist was, dan zou hij het toch liever zelf doen? Dan wist hij tenminste zeker dat het goed gebeurde. Hè? Wat is dan volmaaktheid? Dat is toch iets heel anders dan steriel en perfect. Nou, wat hier aan vooraf gaat, wat Jezus vertelt, en ik zal het kort samenvatten, want om dat hele stuk te lezen, dat gaat niet worden vanochtend. Maar het gaat hier heel duidelijk over relatie en niet regels. God wil dat we volmaakt zijn in onze relaties met elkaar en in onze relatie met hem. Oh ja, staat dat in de bergrede? Nou, laten we eens kijken. Vanaf vers 21 tot en met 23. Ik vat het gewoon even samen. Heb je iets nog niet in orde gemaakt, dan heeft je offer ook geen zin. Dan heeft ook Jezus' offer geen zin. Als jij je wil beroepen op een offer, zorg dan eerst dat het tussen jou en mensen in orde is. Het zijn Jezus' eigen woorden en hij is het ultieme offer. Vers 24 tot en met 26. Zoek je bij God kwijtschelding, dan verwacht hij van je dat je om genade smeekt en dat je volledig met hem meewerkt. Vers 27 tot en met 30 heeft hij het over dat oog uitrukken. Er was ooit een schoenmaker, die heeft dat echt gedaan, hè? Die zat bij de krukje mensen hun voeten de schoenen te doen. Hij vond dat hij in de verleiding kwam en hij had dat gelezen. Dus hij denkt, nou, dan moet ik maar één vermogen uitsteken. Is dat wat Jezus bedoelde? Nee. Dat betekent dat je jezelf elke toegang ontzegt van iets wat jou op een gladde helling brengt. Ik heb bijna 2 jaar geleden mijn smartphone moeten verkopen. Dat was voor mij een oog dat ik moest uitrukken. Ik heb een paar keer op die smartphone naar verkeerde dingen zitten kijken. En ik dacht, nou, dat leer ik wel af. Ik ben toch christen? Ik ben sterker. Jezus in mij is sterker dan hij die in de wereld is, bla bla bla. Toen zei God, door die tekst heen tegen mij, dat oog moet je uitdrukken. En ik denk, oh, geen smartphone meer. Dat is lekker. En nu? Ik heb hem nog steeds niet. Ik ben er niet trots op. Ik stond eigenlijk niet te popelen om dit met jullie te delen, maar het is wel de waarheid. Dankzij de genade van God leef ik rein en sta ik recht voor hem. Maar dingen die je tot struikelen brengen, die kun je beter wegdoen. Radicaal zijn. En misschien dat je je smartphone niet hoeft weg te doen, want ik spreek voor mezelf. Maar misschien moet je wel een filter op je internet zetten. En misschien moet je bepaalde tijdschriften wegdoen. Maar wees radicaal. Dat is wat Jezus bedoelt. Als je een goede relatie met de Heer wilt hebben, of met je partner, dan moet je zorgen dat je de rotzooi opruimt. Anders heeft je hele relatie met Jezus een knijter van een obstakel. En dan kun je nooit de volheid van zijn genade ervaren in je leven. Er staat in Spreuken 5 vers 8. Laten we eens even opzoeken. Dat is een belangrijke tekst. Dit is een vader tot zijn zoon. En die zoon die is jong en onervaren en die denkt dat hij de hele wereld aan kan en dat de wereld één grote speeltuin is. En zijn vader zegt, pas op. En hij waarschuwt voor de overspelige vrouw. En vanaf vers 5 staat er, haar voeten dalen af naar de dood en haar voetstappen sturen aan op het graf. Omdat je bad ten leven niet zou inslaan, maar zwalken haar sporen zonder dat je het beseft. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Wijk niet af van de woorden van mijn mond. Houd je ver bij haar vandaan. En kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis. Als Lot niet zijn tent had opgeslagen in de weilanden, in de buurt van de stad Sodom, dan was hij ook niet na een paar jaar geleidelijk in Sodom gaan wonen. En dan was hij ook niet geleidelijk aan afhankelijk geworden van die stad. Want dan was hij gewoon een schaapsherder gebleven. Maar hij woonde in een burgerlijk huis, midden in de stad, midden in de ellende. Ik denk dat dat heel gaandeweg bij hem zo gegaan is. En dan heb je weer die maatstaf. Als je het eikpunt kwijtraakt, dan ga je voor gaas. In het boek Jeremia, daar staat dat er een stam was en die woonde in tenten buiten de stad. Maar ten tijde van Nebukadrezar was het zo gevaarlijk om buiten de stad te wonen dat ze bij uitzondering in Jeruzalem gingen wonen. Maar een van hun stamvaders had gezegd, wil je een goed leven hebben, drink geen wijn, bouw geen huizen, woon in tenten. En dat hadden ze gedaan. En ze waren daarin zo trouw dat Jeremia, die bedacht iets. Hij dacht, hoe krijg ik die Judeërs aan het nadenken? En hij haalde die mensen van deze stam bij elkaar in een van de bijvertrekken van de tempel. Hij had schalen vol met wijn. Hij zei, jongens, we gaan lekker eten. En die mensen zeiden, sorry, maar die wijn, daar komen we niet aan. Waarom niet? Onze voorvader heeft gezegd, we mogen geen wijn drinken en geen huizen bouwen en we moeten leven van het land. En toen zegt Jeremia, waar de Judeërs bij waren, moet je nou toch eens kijken. Deze mensen zijn trouwer aan hun eigen opa dan jullie aan je eigen God. We vervolgen de bergrede. Versen 31 tot en met 33. Dan zegt Jezus iets over het huwelijk. En ook hier legt hij de lat hoger dan de wet zelf. Ik vat het samen. Trouwen doe je voor het leven. Scheiden was nooit Gods bedoeling. Vers 34 tot en met 37. Zweer niet, doe gewoon wat je zegt. Ah, ik zweer het, ik zal het doen. Ik ken heel veel mensen die dat heel gemakkelijk zeggen. Ik zweer het, dat was de laatste keer. Jezus zegt, je moet niet zweren. Weet je dat zweren ook ontzettend slecht voor je huid is? Maar goed. Vers 38 tot en met 42. Hier zegt Jezus iets dat gaat echt tegen elke logica in. Verdraag onrecht. Ik hoor de meeste mensen zeggen, ik word nergens boos van. Maar als ik vals beschuldigd word, nou dan ontplof ik. Nou, ik denk dat wij dat allemaal hebben, hoor. Maar Jezus zegt, als iemand je prest 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. En als iemand je jas vraagt, geef hem ook je hemd. Verdraag het onrecht. En waarom? God heeft jou veel meer vergeven en genade geschonken dan wat een ander jou ooit kan roven. Oh, ja, als je er zo tegenaan kijkt. En dan de laatste versen 43 tot en met 47... Heb niet alleen je vrienden lief, maar ook je vijanden. Ja, dat is ook zo'n lekkere tekst, hè. Ik heb er wel eens vaker over gesproken. Ik had een collega en die haalde bloed onder mijn nagels vandaan. Die wist precies op welke knop die moest drukken om mij kwaad te krijgen. En dat vond hij prachtig. Toen ben ik er samen voor gaan bidden met mijn moeder. Die zegt, joh, daar moet je voor gaan bidden. Kun je daarvoor bidden dan? En toen kregen we de overtuiging, we moeten gewoon dat binden. Want dat is die collega niet. Je hebt niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht in hemelse gewesten. Dat is gewoon een of andere gevallen engel die collega tegen me opzet. Dus die moeten we gewoon binden. En toen we dat deden, de volgende dag was die collega zo mak als een lammetje. Ongelooflijk. Had ik het maar eerder geweten. Daarom vertel ik het ook zo vaak. Zodat jullie van die ervaring van mij kunnen leren. Echt, lieve mensen, je echte vijanden zijn nooit mensen. Als jij een aardsvijand in je leven kent, het is een mens, dan heb je het nog niet begrepen. Mensen zijn nooit je vijanden. Mensen zijn slachtoffers. Mensen zijn zondaars. Je echte vijand, dat is de duivel en niemand anders. Dus ik de enige waarvan God zegt, die mag je haten. De rest van de mensheid mag je niet haten, toch? Oh, wat ligt die lat van God toch hoog, hè? Waarom moet hij toch zo moeilijk maken? Nou, gewoon omdat hij volmaakt is en hij wil dat wij het ook worden. Het derde waar ik wat over wil zeggen. Gods maatschappij. Ik heb me afgevraagd, waar komt dat woord maatschappij vandaan? Heeft dat te maken met dat je maatjes bent met elkaar? Of heeft het te maken dat je met een aantal maten en normen met elkaar kunt omgaan? Nou, hoe je het woord ook benadert, een maatschappij valt of staat met de relatie. Je kunt geen maatschappij runnen met alleen maar kluizenaars. Je kunt geen maatschappij runnen met alleen maar egocentrische mensen. We hebben een ministerie van sociale zaken. Dat zouden de meest sociale ministers moeten zijn, nietwaar? We hebben dus een maatschappij omdat we relaties met elkaar aangaan op basis van vertrouwen. Wij stellen ons vertrouwen in de Tweede Kamer dat zij regels voor ons bedenken om dit land bestuurlijk te houden. We hebben ook vaak kritiek op ze. Gods woord zegt dat we voor ze moeten bidden. Dat we onze overheid moeten zegenen. Dus elke keer dat je je kritisch uitlaat over de overheid, moet je er eigenlijk twee keer een zegen tegenover stellen. Het liefst direct erachteraan. Dan vergeet je tenminste niet. Nou ja, de vraag die veel ongelovigen hebben is, oké, als God liefde is, waar is hij dan? Wat een puinhoop zeg. Ik zie weinig van God. Is hij zo volmaakt? Dat zeggen jullie toch? Hij is volmaakt en hij is liefde. Nou, ik zie wel anders. Die aarde is toch van hem? Nou, ik vind hem maar een slap Janus. Dat doet er helemaal niks aan. Waar zie je dan dat God is? Wordt hij nooit boos? Verliest hij nooit zijn geduld? Wanneer gaat hij nou eindelijk orde op zaken stellen? Krijg je nooit zulke vragen van ongelovige mensen op je afgevuurd? Ik regelmatig. Wie van jullie kent nog, dat was een tijdje in het nieuws, jaren geleden, Al Gore met zijn film Inconvenient Truth. Dat was van gehoord, dat was een... Hij had het niet gehaald om president te worden, maar hij dacht, ja, ik ben nou toch bekend. Ik moet in die flow blijven. Dus hij had een of andere documentaire gemaakt. De ongemakkelijke waarheid, even vertaald. En dat ging over CO2-uitstoot en de wereldopwarming. En het zou allemaal slecht gaan en we moeten gauw er iets aan doen. En dat is ook een heel ongemakkelijke waarheid als je denkt dat de natuur helemaal kapot gaat. Maar de waarheid die God in zijn woord zet, vind ik nog veel meer een inconvenient truth. Zeker voor mensen die hem nog niet kennen. De boodschap, kort samengevat, als je de Bijbel van kaf tot kaf aan mensen samenvat, is... God schiep ons, het was perfect. We hebben er een bende van gemaakt. Toen werd hij zo boos, toen heeft hij de hele wereld verzopen. Een zondvloed. Nou, toen heeft hij het weer op poten gezet. Het ging weer mis. En ja, in het boek Openbaring, dan gaat hij weer heel erg boos worden. Nou, dat is lekker zeg. Maar ja, als die zondvloed echt gebeurd is, dan zal wat in de toekomst in de Bijbel staat ook wel echt gaan gebeuren, of niet? God gaat dus ingrijpen. Hij gaat gerechtigheid brengen hier op aarde. Maar het zal wel op een heel andere manier gaan dan de eerste keer. Want God heeft zelf beloofd, ik zal de aarde niet meer verwoesten met een zondvloed. Vandaar dat we nog steeds regenbogen hebben. Maar als ik heel eerlijk mag zijn en ik lees dan in Openbaring, dan zeg ik, nou, doe mij maar een ark. Ja, doe mij maar de zondvloed. Vond ik toch iets zachtzinniger. Hagelstenen van 50 kilo. Dan is jou toch geen poffertjespan meer? Dan is je een pannenkoek. Is toch vreselijk? Waarom moet dat nou allemaal zo? Staan we daar wel eens bij stil dat het allemaal niet draait om dit aardse korte leventje? Het draait om het leven hierna. Dat weten we allemaal wel, maar hoe vaak zijn we daar nou echt mee bezig? Heel veel mensen die sluiten verzekeringen af en ze klagen over het pensioenfonds. Dat de premie omhoog gaat, maar de uitbetaling wordt later. En je moet ook nog langer doorsparen voordat je überhaupt terecht krijgt op je centen. Het is allemaal niet eerlijk. Nou, ik heb nu al twee collega's gehad die hebben hun pensioenleeftijd niet gehaald. En dat zet heel het bedrijf wel even stil. Dan zitten ze allemaal ineens doodstil met een bakje koffie. Ja, het leven. Wat maak je je druk om over een pensioen? Als je nog een hele eeuwigheid hebt waar je nu ook keuzes voor moet maken. Dat is veel belangrijker. Laten we samen Matteüs 25 opzoeken. En dan ga ik Louis vragen om even een mp3'tje te starten. Of Rick. Ik zag je niet meer, Rick. Je was helemaal verdwenen. Ik denk die is opgenomen. Ja, want dat zijn de mannen van de opname. Ja, toch? Voordat je hem aanzet, hebben jullie allemaal Matteüs 25? Dan lezen we vanaf vers 31 mee. Dit is een liedje van Keith Green. Hij heeft ook dat lied Create Me a Clean Heart geschreven. En in dit liedje leest hij voor uit de Bijbel. Het is Engels. Ik hoop dat jullie het goed verstaan. En Rick, je mag hem best een beetje helder en hard zetten. En af en toe maakt hij er een grapje tussendoor. Dus dan denk je, hé, dat staat niet in mijn Bijbel, dat klopt. Maar als jullie met het Nederlands meelezen, dan kun je het waarschijnlijk het beste volgen. Ik ga er ook even bij zitten. Dus Matteüs 25 vanaf vers 31.
Then shall he sit on his glorious throne.
Nou, is dat een beetje overgekomen. Dus het enige verschil tussen de bok en de schapen, volgens dit schriftgedeelte, zegt hij aan het eind, is wat ze deden en wat ze niet deden. Dus dit was gericht aan gelovigen. En wat heel opvallend is in dit stukje, is dat Jezus zegt hier niet tegen de schapen die het allemaal goed gedaan hebben, kom maar naar de hemel. Nee, hij zegt, beërf het koninkrijk. Wel eens je afgevraagd wat hij daar nou eigenlijk mee bedoelt. Hij wil ons in de toekomst veel meer verantwoordelijkheid geven dan we nu ons kunnen voorstellen. Maar dan is het wel cruciaal dat we nu al leren omgaan met die verantwoordelijkheid. Leren omgaan met hoe God wil dat wij leven. Hoe wij leiding geven aan mensen, hoe we mensen helpen. Eens zal God deze wereld regeren, dat weten we allemaal. Wanneer dan? Hoe? Waarom duurt het dan zo lang? Psalm 2 zegt kort en bondig hoe het erop staat. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, tegen Jezus. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Hij die in de hemel woont, zal lachen. De Heer zal hen bespotten en dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden der aarde als uw bezit. U, de Heer Jezus, zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Ik ken weinig Bijbelgedeeltes die het zo kort en bondig en zo krachtig uitleggen. Ik zei al eerder dat een volk is als een stofje aan zijn weegschaal. En koninkrijken, God is er niet van onder de indruk. Al die koningen die hier op aarde zijn. Ik denk als God naar zijn kinderen kijkt en alle mensen zijn zijn kinderen. Dan heeft de ene koning misschien een grotere driewieler dan de andere, maar het zijn allemaal kleutertjes in zijn ogen. Echte, imposante mensen waar God van onder de indruk raakt, zouden die bestaan? Wat zei hij tegen Job toen Job wel rechte met God? Hij zei, Job, waar was jij dan toen ik de aarde grondvestte? Weet jij dan hoeveel kuub water er in die oceaan zit? Jij weet het toch allemaal? Jij was er toch ook bij? Hij weet helemaal niets. En hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je eigenlijk nog steeds niks weet. He? Maar één ding moeten we wel weten. Dat God van ons houdt. En hij wil ons helemaal niet straffen. Hij wil ons juist genezen. Hij wil ons terugbrengen naar die plek waar het allemaal begon. Met Adam en Eva. Gewoon onszelf zijn. Met hem wandelen in die tuin. Daar wil hij naar terug. Ik hoef de preek van Marie niet tot in detail te herhalen. Maar het is wel goed om af en toe er even op terug te grijpen. Een andere tekst die het zo duidelijk uitlegt, staat in Jesaja 32. Als door al het geblader jullie Bijbel aan het einde van de preek uit elkaar valt, de boekentafel is daar. We lezen de eerste 8 versen van Psalm 32. Jesaja 32, excuus. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Hé, welke vorsten? Die man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schouwplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. Dan zullen de ogen van wie zien zich niet afwenden en de oren van wie horen zullen er acht op slaan. Het hart van onbedachtzamen zal inzicht krijgen. En de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken. Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden. En van een bedrieger zal niet gezegd worden, hij is vrijgevig. Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart bedrijft onrecht door het plegen van goddeloosheid. Het spreken van lastertaal tegen de Heere. Het onverzadigd laten van de hongerigen. En het de dorstige aan drinken doen ontbreken. De middelen van de bedrieger zijn slecht. Hij beraamt schandelijke plannen om de ellendige te gronden te richten door de leugenachtige woorden en wanneer de arme spreekt het recht. Maar de edelmoedige beraamt edelmoedige plannen en hij staat voor edelmoedige daden. Ik kan me voorstellen dat Jezus deze psalm gelezen heeft en toen die gelijkenis van de bok en de schapen verteld heeft. Want ook hier wordt gesproken over de dorstige te drinken geven. De hongerige te eten geven. Opkomen voor de armen, de ellendigen. Het staat toch ook in Johannes, hè? Zuivere godsdiensten, zorgen voor weduwe en wezen. Je rein en onbevlekt bewaren in deze wereld. Dat is onze opdracht. Period. En als we dat goed volbrengen, dan zal God ons meer verantwoordelijkheid geven. In het eerste vers stond... Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Jezus gaat niet alles in zijn eentje doen als hij terugkomt. Zoals hij nu met jou en mij vandaag de dag wil samenwerken, dat zal nog meer worden als hij terugkomt. Is dat niet geweldig? Als hij terugkomt, dan gaan we niet achteroverleunen en zeggen zo, nou komt de vrede op aarde. Sterker nog, Gods woord zegt dat er helemaal geen vrede op aarde komt als hij terugkomt. Er zal een gigantische oorlog losbreken tussen de voorstanders en de tegenstanders van de koning. En hij heeft jou en mij nodig. En pas als die oorlog is uitgeraasd, dan zal er vrede zijn. Een klein uitstapje naar het boek Esther geeft ons een voorproefje van hoe dat zal zijn. In het boek Esther, in hoofdstuk 8, lees je iets dat gaat over Mordechai. Maar zoals vaak in de Bijbel zijn grote mannen Gods een typebeeld van wat later Jezus doet en vervult. Ik leg dat even uit. Jozef was een typebeeld van Jezus. Omdat hij werd verhoogd als koning en hij bracht uitkomst in tijd van hongersnood. Een ander type beeld is Jeremia. Daar hebben wij een paar weken geleden over gesproken bij het avondmaal. Hij was een man die zijn leven aflegde en de waarheid niet schuwde te vertellen. En hij was bereid daarvoor te sterven. Net als Jezus later deed. Mordechai is ook een type beeld van Jezus. We lezen in Esther, hoofdstuk 8, vers 15... Mordechai ging bij de koning weg in een blauw-purperen en wit koninklijk gewaad. Met een grote gouden kroon en een mantel van fijn linnen en rood-purper. Zijn gewaad had deze kleuren. Blauw-purper en wit. Blauw, de kleur van de hemel. Wit, de kleur van vrede, van reinheid, van heiligheid. En de stad Susan juichte en was blij. Bij de Joden was er licht en blijdschap, vreugde en eer. En in elk gewest en in elke stad waar het woord van de koning en zijn wet was aangekomen, was er bij de Joden blijdschap en vreugde. Er waren maaltijden en vrolijke dagen. Vele uit de volken van het land werden Jood, omdat angst voor de Joden op hen gevallen was. Is dat wel eens opgevallen, dat vers? In plaats van dat het volk vernietigd werd, breidde het ineens heel snel uit. Want er kwamen heel veel mensen tot geloof en werden Jood. Kun je Jood worden dan? ja, een proseliet. Dan laat je je besnijden en dan word je Jood. Vandaag de dag worden er ontzettend veel mensen christen. Je zal het in het nieuws niet vaak horen, maar in China en in heel veel landen in het Midden-Oosten, daar zijn gigantische ondergrondse kerken. Juist in die verdrukking, juist wanneer er crisissen zijn hier op aarde, gebruikt God dat ten goede. En Jezus is zo'n koning als Mordechai. Hoe heeft Mordechai dit punt bereikt? Hij stond aan de kant van de weg en Haman, de Jodenhater, kwam voorbij. En iedereen boog voor Haman, want dat moest. Maar Mordechai had in Gods woord gelezen dat je alleen God zult aanbidden en voor hem je zult neerbuigen. Dus hij weigerde te buigen voor Haman. En hij dacht, als ze me in de gevangenis zetten of me vermoorden, dan sta ik in ieder geval recht voor God. En hij bleef staan. En God zag dat. En hij eerde Mordechai zozeer dat Haman aan die paal werd gehangen die hij voor Mordechai had opgesteld. En Mordechai kreeg het huis en de regeringsfunctie van Haman. In 1948 dachten de Arabische volkeren, wat? Roepen de Joden een staat uit? Dat zal niet gebeuren. We gaan dat gelijk de kop indrukken. Ze hebben het al 4 keer geprobeerd. En iedere keer is Israël er sterker uitgekomen. En de Arabieren zwakker. Omdat onze koning staat aan hun kant. Hij heeft een plan. Wij hoeven niet bang te zijn voor verdrukking, voor vervolging, voor tegenstand. God die gebruikt dat juist. Hij laat het toe in ons leven om ons sterk te maken en om ons te laten zien hoe geweldig groot hij is. Amen. Wat komt Jezus doen als hij terugkomt op aarde? Hij zal de raad van de volkeren verijdelen, lazen we in Psalm 2. Hij zal al het onrecht bestraffen. En daar zullen mensen rekenschap voor moeten afleggen. Hij zal alle slechte werken, alles wat is opgebouwd aan systemen, zal die vernietigen. Hij gaat met een schone lei beginnen. Hij gaat die duimstok weer uittrekken en hij gaat helemaal opnieuw beginnen. En dat is hard nodig, hè? En hij zal vrede brengen. Hij is niet zoals de UN Peace Forces die vrede bewaren. Hij is een vredestichter. En om vrede te stichten moet je vaak eerst een hele strijd voeren voordat die vrede er komt. Als jij een brand wil blussen, dan moet je de brandstof, de temperatuur of de zuurstof weghalen. En als je een van die 3 weghaalt, dan stopt de brand en dan komt de vrede. En Jezus moet een aantal dingen weghalen hier uit de wereld die nu voor die grote wereldbrand zorgen. En zo zal hij vrede brengen. Jezus heeft ook duidelijk gezegd wanneer hij terugkomt. Hij zegt, je kunt het niet uitrekenen en zelfs ik weet de datum niet. Maar je kunt wel de tijd zien komen, de tekenen. Ja, wat is het nou? Weten we het nou wel of weten we het nou niet? Jezus noemt een aantal tekenen. Er zullen rampen over de aarde komen, aardbevingen, hongersnood, hitte, droogte. Dat is 1. Het tweede, het evangelie zal aan alle volken, stammen, talen, naties gepredikt worden. Nou, de Wycliffe Bijbelvertalers die hebben precies in kaart hoeveel talen nog niet bereikt zijn in de zin van dat er een vertaling van de Bijbel voor hen beschikbaar is. We kunnen wel stellen dat dit tweede punt bijna voltooid is. Maar direct eraan gekoppeld, er zal ook een grote afval zijn in de kerk. Er zullen velen tot geloof komen, maar zoals de gelijkenis van de zaaier zegt, zullen er ook weer velen het geloof aan de wilgen hangen. Maar het evangelie zal verteld worden. Een derde punt wat Jezus noemt, gekoppeld aan zijn wederkomst. Er zal in het Midden-Oosten een antichrist opstaan en die zal zich zetten in de tempel. Er is op dit moment geen tempel. Hoe snel kan die er komen? Volgens de autoriteiten kunnen ze die stenen uit een berg halen en 9 maanden later staat die tempel er. En alles wat erin moet komen, hebben ze al. We weten het niet. Maar de tempel is er nog niet, dus 1 ding weet ik heel zeker. Jezus komt niet morgen terug. En het vierde, heel belangrijk, Er zullen tekenen aan de hemel zijn. Zon en maan worden verduisterd. Nou is er een hele hype geweest om die tetralen, die rode manen. Dat is zeker een teken. Maar het is nog niet het teken waar Jezus over sprak. Namelijk een teken waar zowel de zon als de maan verduisterd worden. We hebben zonsverduisteringen af en toe. Maar die zijn heel plaatselijk en heel kortstondig. En er was ook een zonsverduistering toen Jezus zei het is volbracht aan het kruis. Toen was er een zonsverduistering. We hebben ook maansverduisteringen. We hebben ook rode manen. Maar dat de zon en de maan samen verduisterd zijn, dat hebben we nog niet meegemaakt, hè? Dus dat teken, daar wachten we nog op. Jezus komt terug. En waarom is het zo belangrijk om daar steeds weer over te spreken en in die verwachting te blijven? Want ja, als het toch nog 200 jaar duurt, waarom moet Jorim er dan vandaag over spreken? Kunnen we dan niet over iets anders spreken, wat wel actueel is? Waarom moeten we steeds maar naar die hemel turen en ons afvragen, waar blijft die dan? Dat heeft toch helemaal geen nut? 1 Korinthe 15. Als wij alleen voor dit leven, dit aardse leven, op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Dat staat in 1 Korinthe 15, vers 19. Ik herhaal het. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar, nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want, omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Allen. Niet alleen christenen en niet alleen joden. Allen. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Dat is de reden waarom hij terugkomt. Dat is direct in verband met de opstanding. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En als Jezus dat gedaan heeft, dan zal hij zijn eigen koningschap afleggen. En dan is er nog maar één, de Allerhoogste, en dat is de Vader. Het staat hier. Vers 28, wanneer alle dingen die hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Dat is ook weer zo'n enorm bewijs dat de Vader terecht zo'n enorm vertrouwen kan stellen in zijn Zoon. Omdat de Zoon heeft alles gekregen waar de duivel van droomde, maar het is hem nooit naar zijn bol gestegen. Sterker nog, aan het eind zal hij alles wat hij van de Vader heeft ontvangen weer gewillig teruggeven aan de Vader. En wij zijn zijn navolgers. Zijn wij bereid om alles wat de Heer ons toevertrouwt aan hem terug te geven? Je eigen kinderen, je baan, je plannen, je dromen. Ben je net als Jezus bereid om te zeggen, Vader, als ik u heb, dan heb ik alles al. Ik geef alles wat ik heb en alles waar ik mijn hart aan verknocht heb, aan u terug. Als het zover is, dan is de dood overwonnen, lieve mensen. We weten, ik had het net over die tempel, dat er twee tempels zijn geweest. Eentje is gebouwd door koning Salomo, geweldige mooie tempel. En de Heilige Geest viel en er was opwekking en de levieten die konden niet blijven staan. Het was een charismatische beweging. Oh, geweldig. Maar het ging al snel mis. Koning Salomo ging ineens door al die vreemde vrouwen die trouwden, buiten de kerkmuren kijken. Hij liet zich in met allerlei vreemde goden. Hij liet zelfs uit respect voor zijn lieve vrouwen allerlei tempels bouwen waar die vreemde goden aanbeden werden. Want ja, dat is ecumenisch. Wat had God gezegd in zijn woord? Op het moment dat je dit land verontreinigt door vreemde goden te aanbidden, dan gooi ik je eruit. En de tempel werd verwoest. Een paar honderd jaar later. God zei, dit huis is niet meer mijn huis. Wat was er gebeurd? Dat mooie, prachtige huis van God was verontreinigd door wetteloosheid en afgoderij. De Joden die 70 jaar later terugkeerden in de tijd van Ezra en Nehemia, bouwden een nieuw huis. Ze zeiden, die fout die maken we niet meer. We gaan ons nu zo storten op de traditie. En op het woord van God, God zal nooit meer tegen ons kunnen zeggen dat we afgodenplegers zijn. En ze werden zulke fanatieke, dweepzieke traditionalisten, dat toen Jezus zelf kwam, hij niet in hun plaatje paste. Wat tragisch. En weer zagen ze niet de tijd dat God naar hen omzag, zegt Jezus zelf. Toen hij op die ezel zat en de stad binnenreed. Die tempel werd dus ook verwoest. Dan zijn er heel veel christenen die zeggen, oh, werd die derde tempel maar herbouwd en dan komt Jezus terug. Nou, ik zit helemaal niet te wachten op die derde tempel, hoor. Geloof mij, dat wil God helemaal niet, die derde tempel. Hij staat er toe, omdat het in het draaiboek van de Bijbel staat. Want op het moment dat die tempel gebouwd wordt, dan zullen de Joden denken, hé, eindelijk, de Messias komt, er is vrede. En dan komt er een valse Messias, de Antichrist. En die zal daar zijn troon vestigen en het wordt een grote puinhoop. Nog grotere puinhoop dan je nu al ziet. Wat lezen we over de eeuwige toekomst? Dat er geen tempel meer zal zijn. Want Jezus zelf zal in ons midden zijn. En er zal geen zon en maan meer zijn, want God zelf zal ons licht zijn. Weet je, er is in de hemel ook een tempel. Daar heeft Jezus zijn bloed gesprenkeld. Op de hemelse ark van het verbond. Er is een heiligdom in de hemel en de aardse tempel was slechts een replica, een schaduw van de hemelse werkelijkheid. Er hoeft geen nieuwe tempel gebouwd te worden. Maar hij zal gebouwd worden. De Bijbel verzegt het. Het zal een teken van Jezus' wederkomst zijn. We gaan eens even naar Openbaring 19. En in Openbaring 19 lezen we vanaf vers 6 de bruiloft van het lam. Kunnen jullie nog wat opnemen? Of begint het nu echt dodelijk saai te worden? Ik vind het woord van God niet saai. Ik vind het verslavend. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Nou, dat hebben we deze week wel gehoord, hè mensen? Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn in ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Jezus? Een vrouw? Getrouwd? Wie is die vrouw? Wie is de vrouw van Jezus? Juist. Jezus trouwt niet met een vrouw zoals Dan Brown beweert in de Da Vinci Code. Als iemand van jullie dat boek nog op de plank heeft, verbrand het. Geef het vooral niet aan de kringloper. Je zult God verantwoording moeten afleggen als je zulke onzin leest en verder geeft. Jezus had geen vrouw op aarde. Waarom? Hij zag iets beters voor zich. Ons. En hij zal met ons trouwen. En het is haar gegeven met zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Is dat waarom we je avondmaal vieren in de gemeente? in die blijde verwachting dat hij ons een huwelijksaanzoek heeft gedaan. We zijn verloofd met Jezus. Weten we dat? Hij heeft ons een huwelijksaanzoek gedaan. Hij heeft ons een ring gegeven. Wij zijn in ondertrouw. Toen Jozef en Maria in ondertrouw waren, was dat in de Joodse wet hetzelfde als getrouwd zijn. Maria droeg toen al de naam van Jozef. Wij dragen al de naam van Jezus. Ook al zijn we nog niet getrouwd. Omdat we in ondertrouw zijn. En dat is niet vrijblijvend. Hij wil dat wij als bruid ons net zo goed voorbereiden op zijn wederkomst als dat hij is heen gegaan om ons een plaats te bereiden. Wij moeten net zo druk bezig zijn met zijn wederkomst als hij. Anders klopt er iets niet. Anders dan zijn wij als een stelletje bruiden die zeggen, ja, ik ga binnenkort trouwen. Heb je al een jurk dan? Jurk? Oh ja, gut. Helemaal vergeten. En waar ga je dan trouwen? In een kerk, denk ik. Weet je nog niet welke kerk dan? En wanneer is de bruiloft? Ja, weet ik niet. Als we niet bezig zijn met Jezus' terugkomst, dan zijn we zo'n bruid. Een onverschillige bruid. Dat is toch pijnlijk? Moet Jezus daar blij van worden? Alsjeblieft, lees deze woorden. Drink het in. Jezus is gek op ons. Hij wil dat we het ook op hem zijn. En dan... dan zal er 1000 jaar vrede zijn op deze aarde. Waarom maar 1000 jaar? Waarom niet gewoon gelijk voor eeuwig? Dat is dan ook weer zo jammer, hè? Dat het in Gods woord staat. Waarom heeft God dat nou weer bedacht? Waarom moet er nou eerst 1000 jaar rijk komen? En dan gebeurt er iets. Dat lezen we dan in Openbaring 20, vers 7. Openbaring 20, vers 7. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, dan zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Is God nou gek geworden? En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog. Ik moet eerst nog tegenkomen die weet waar dat exact voor staat. Er zijn veel theorieën, maar niemand heeft mij met zekerheid kunnen zeggen wat dat is. Om hen te verzamelen voor de oorlog. Oh nee, daar gaan we weer. Heb je 1000 jaar vrede op aarde gehad? En dan komt er weer oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. Oh, daar staat Amsterdam. Oh nee. New York? Welke stad staat daar? Welke andere stad? Lieve mensen, even tussendoor. Ik vind het ontzettend triest dat er heel veel kerken zijn, lid van de Wereldraad voor Kerken, die zeggen, nou, geef toch gewoon Oost-Jeruzalem aan de Palestijnen. Uitgerekend Oost-Jeruzalem is de plaats waar Jezus terugkomt. Wij gaan toch zeker niet zijn wederkomst tegenwerken? Gods woord zegt dat Jeruzalem is Gods eeuwige hoofdstad. Die gaan wij toch niet weggeven? Het begint wel een beetje politiek te worden hier, hè? Vanaf de kansel. Sorry, maar de Bijbel is heel politiek. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hem misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. Die zaten er al 1000 jaar warmtjes bij. En nu wordt de duivel zelf erin geworpen. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Poeh. Daar wil je niet mee ruilen. En dat hoeft ook niet, godzijdank. Waarom vertel ik dit? Als Jezus terugkomt, dan is het dus niet meteen paais en vree. En zelfs niet als hij zijn koninkrijk hier heeft gevestigd en wel 1000 jaar vrede kende, dan is het nog niet helemaal gedaan met het kwaad in deze wereld. Zoals het kwaad 1000 jaren nodig heeft gehad om de wereld zo zeer in zijn greep te krijgen als nu het geval is, zo grondig zal God ook weer die wortels uitgraven totdat hij helemaal terug is bij het nulpunt, bij dat eikpunt. En God neemt daar de tijd voor, want hij heeft geen haast. Hij heeft de tijd gemaakt. Het grootste probleem is dat wij vaak niet zo'n geduld hebben. En als het allemaal zo lang duurt, en waar blijft hij dan? En waarom doet hij nog steeds niks? En al die tekenen dan? Je moet eens weten wat God allemaal achter de schermen doet. Hij zit niet stil. En hij wil ook niet dat wij stilzitten. Hij wil dat we wachten met een actieve houding. Dat we ons rein en heilig voor hem bewaren. Die maatstaf waarmee we elkaar scherp mogen houden, daar begon ik mee. Dat we elkaar de maat niet moeten nemen, maar elkaar wel scherp houden. En dan, het tweede punt was dat Jezus een maatstaf heeft gelegd die veel hoger is dan wat we eigenlijk kunnen. Maar tegelijkertijd zeggen we, God is niet een perfectionist die ons door het onmogelijke heen probeert te douwen. Hij daagt ons juist uit met zijn hoge maatstaf. En door zijn Heilige Geest kunnen we het. En als hij dan komt, dan zal hij een nieuwe maatschappij creëren waar we ons nauwelijks iets bij kunnen voorstellen. Ben jij daar klaar voor? Ben jij klaar voor zijn wederkomst? Zeg je, ja Heer, ik voel me nu al thuis in die nieuwe wereld. Sommigen van ons, we hebben veel te veel de wereld lief. We houden te veel van ons leventje hier op aarde. We zouden haast er spijt van krijgen als Jezus terugkomt en er een einde aan maakt. Want het is zo gezellig. Mag ik het zo stellen? Keith Green die heeft een liedje ooit gezongen. You love the world, but you are ignoring me. Voelt Jezus zich genegeerd als jij thuis uren achter de computer zit, boeken leest, tv kijkt? En zo af en toe, 5 minuten, ook eens in de Bijbel kijkt? Ik wil hier geen schuldcomplex aan jagen. Integendeel. Maar ik kreeg het gevoel, heel sterk op mijn hart gisteren toen ik hiervoor bad, dat de Heer tegen sommigen van jullie wil zeggen, ik voel me afgewezen door jou. Ik ben met je verloofd, maar je hebt geen tijd voor mij. Ik heb mijn liefdesbrief aan je gegeven. Je maakt de envelop nog niet eens open. Je houdt zoveel van dit leventje hier op aarde. Weet je wel wat ik voor je hier in het namaals heb? Dat je een mede-erfgenaam met mij bent van een koninkrijk van onvoorstelbare grootte. Wat zei Frida vorige week zondag, die citeerde uit Jesaja, dat uit ons, zelfs uit de geringste van ons, zullen machtige naties en stammen verwekt worden. Willen we dat niet onderzoeken? Ik wil je vragen om je hart te onderzoeken. Laten we een moment stil worden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo verschrikkelijk veel van ons houdt. Dat u ons iedere keer weer uitnodigt maaltijd met u te houden. Dat u een verlovingsring aan onze vinger hebt geschoven. Terwijl u diep in onze ogen keek en zei, ik hou van jou. Heer, help ons. Een bruid voor u te zijn. Met reine, onbevlekte kleren. Met een vurig hart. Dat hunkert om de bruidegom te zien. Dank u wel, Heer, voor uw woord. Zo zegenen we elkaar in Jezus' naam. Amen.
Wat de wereld ziet van mij, als je mij gaat volgen. Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. Ander, zo heb ik ook jou lief gehad.